optimistische gedachten in moeilijke tijden. Dit is Optimo Praat. En zo zijn we alweer uitgekomen bij de 5e aflevering van Optimo Praat. En Sjouw en ik zaten net al een beetje voor te praten. We gaan het deze keer hebben over vrouwen. Want daar is geld mee te verdienen. Sjouw gaat er alles over vertellen. Want als ik zo een opening maak van deze podcast, dan denk je daar wat bij. Sjouw, wat gaan vrouwen aanrichten in jouw beleving? Ik kies bewust deze woorden. Leuk, hè?
Goed. Nou, ze gaan niet alleen van alles aanrichten, ze gaan ook van alles presteren. Sterker nog, ze presteren nu al van alles. Mijn aanvliegroute is vanuit het boek wat ik een paar jaar geleden heb geschreven, Optimisten hebben de hele wereld. Dat is in 2018 verschenen. En mijn laatste hoofdstuk daarin gaat over ongebruikte bronnen. Dat klinkt een beetje saai, maar ik ben gaan nadenken over hoe het met de wereld gaat. En de conclusie van het boek is dat het gaat beter dan mensen vaak denken of in de media lezen. Maar ook vooruitkijkend. En ik had natuurlijk nog geen idee toen van een coronacrisis en dat soort dingen. Maar ik ben toen een beetje vooruit gaan kijken en gaan zoeken. Waar zouden bronnen van economische groei kunnen zitten? En dan bij voorkeur, of misschien uitsluitend, bronnen van economische groei die niet verder deze planeet uitputten met CO2 en weet ik het allemaal niet.
Ja, dus meer dan de middelen die we toch al hebben, zeg maar.
Ja, het middelen die er zijn en die we niet gebruiken. En dat heb ik niet over de olievoorraden of over de uraniumvoorraden, maar dan heb ik het over andere bronnen van energie en creativiteit. Ja. En ik heb toen een lijst gemaakt van ongebruikte, maar wel bruikbare bronnen. En dan gaat het bijvoorbeeld in de economie over wat is uiteindelijk het effect van 3D-printing bijvoorbeeld. Dat je lokaal allerlei dingen kunt maken en zelf dingen kunt maken die je bij
geen vervoer meer nodig had. Dat soort dingen.
Dan gaat het bijvoorbeeld over artificial intelligence en alles met smart data. Nou, dat is spectaculair wat er op dat vlak gaat gebeuren. Maar ik ben toen eens gaan rekenen.
Wat
en gaan kijken of de slimme mensen waren die nog veel slimmer zijn dan jij en ik, Victor. Die misschien wel eens hebben uitgerekend. Stel nou eens dat wij wereldwijd vrouwen. En dat gaat om hier in het Westen, het gaat om het Midden-Oosten, het gaat om Azië, het gaat om Zuid-Amerika. Maar stel nou dat wij vrouwen wereldwijd gelijke rechten en gelijke mogelijkheden zouden geven in de economie.
Daar zeg je al wat, hè?
Dat is vrij spectaculair. En dat is,
precies.
Dat is nu niet aan de hand en dat zal ook de komende 20 jaar niet aan de hand zijn. Maar. Grappig nu, de discussie die nu gevoerd wordt over vrouwelijke politieke leiders. Denk aan Nieuw-Zeeland, denk aan Scandinavië. Er worden op een aantal plekken vrouwen aan het bewind zijn. En er worden nu hele interessante stukken geschreven over het feit dat die vrouwen het over het algemeen nogal goed doen. Ja. Beter dan Boris Johnson, hè? En Donald Trump bijvoorbeeld. Rutte raad ik even in het midden. Maar ik heb geprobeerd dat even uit de ideologische sfeer te halen en nou eens naar de cijfers te kijken. En ik moet daar een paar cijfers.
Het is over economisch, want ik noem nu drie dingen tegelijkertijd. Hè. Enerzijds heb je het over vrouwen in leidende rol. Nou, daar sta ik gelijk achter, omdat daar in aangetoond wordt dat het gewoon minder ruzie op de werkvloer, et cetera, is. Dus daar ben ik gelijk voor. Maar je noemt het economische model wat daaraan vasthangt. En waarom noem je dat zo expliciet in jouw boek dan?
Nou, omdat je natuurlijk objectief kunt vaststellen dat in grote delen van de wereld, ook hier, hebben vrouwen nog steeds geen gelijke rechten. Wel veel plichten, maar niet gelijke rechten. En naarmate je verder van Nederland afkomt, denk aan het Midden-Oosten, denk aan landen als Saoedi-Arabië, Iran enzovoort. We zijn buitengewoon streng met alle tradities en religie enzovoort die ze daar hebben. Maar denk ook aan Afrika, denk aan Azië. Ja. Is die achterstand nog geweldig groot.
Hoe ga je dat in?
Wat zou er nou gebeuren als het ons, even voor argument's sake, voor het debat. Stel dat het ons lukt met z'n allen om die vrouwen wel gelijke rechten en gelijke mogelijkheden te geven. Wat zou dat voor de wereldeconomie betekenen? Nou, er zijn.
En stel dat dus.
Ja, het slimme ding van McKinsey en Pricewaterhouse en universiteiten zijn daar eens aan gaan rekenen. Wat voor model kom je dan uit? En dat is voor een deel wensdenken dus. Hè? Maar ik bedoel, ook als je halverwege dat wensdenken komt, of zelfs op een kwart, heb je al geweldige vooruitgang geboekt voor die vrouwen zelf en voor de wereld en de wereldeconomie. Nou, wereldwijd is de economie ongeveer $70 biljoen groot.
Ja.
En een biljoen, het is altijd even verwarrend, want in Engels is een biljoen gelijk aan een miljard. Maar als wij het hebben over een biljoen, dan praten we over 1000 miljard. 1000 miljard.
Ja, dat duizelt zover dat ik daar nu bijna voor sta.
Ja, dat duizel je van.
In ieder geval vreselijk veel.
Ja, dat is een 1 met 12 nullen, 1000 miljard.
Ja.
En de wereldeconomie is ongeveer 70 biljoen dollar groot. En dat is heel veel geld. En even ter vergelijking, Nederland heeft een economie van ongeveer 1 biljoen, dus 1000 miljard dollar. Wij zijn dus 1/70ste van de wereldeconomie.
Ja.
En toen ben ik eens gaan kijken, zijn er nou hele slimme mensen, economen, econometristen enzovoort, die hebben gekeken naar het economisch effect van bijvoorbeeld een schone klimaat, of inderdaad het 3D-printen, of artificial intelligence. Dat hebben ze allemaal uitgerekend. Maar een van de grootste factoren van economische groei, potentieel economische groei, is die gelijkberechtiging van vrouwen. En even heel simpel getal, als ons dat voor 100% zou lukken, en nogmaals, dat is wensdenken, maar op weg ernaartoe kun je ook al leuke resultaten behalen, voeg je dan aan de wereldeconomie ongeveer 28 biljoen, gaan mensen in dollars, 28 biljoen dollar toe. Dat is meer dan 1/3.
Maar dat is dan heel simpel gedacht in de zin dat elke vrouw dan gaat participeren in het arbeidsproces.
Ja, het is modeldenken. Dus het is voor een deel een beetje losgezongen van de werkelijkheid, maar ook weer niet, want er zitten een aantal aannames in. Bijvoorbeeld inderdaad over opleiding en over levensverwachting, en dat die vrouwen vaker zullen gaan werken en betaalde arbeid zullen verrichten. Maar ook dat die vrouwen hun creativiteit, hun denken, hun denkkracht gaan inzetten ten behoeve van die economie. En businessmodellen gaan bedenken waarvan je kunt veronderstellen dat mannen dat misschien iets minder snel zouden bedenken, omdat vrouwen voor een deel anders, originele, creatieve, nou, je mag je allemaal invullen, denken. Het gaat echt, zoek het maar op, 28 miljard.
Ja.
En dat is een 28 biljoen.
Ja, biljoen.
Dus en dat is een verbijsterend getal. En het is vooral verbijsterend.
28.000 miljard krijg je dan.
28.000 miljard. Ja. Het is vooral verbijsterend omdat dat dus één van de factoren nog maar is waarvan je kunt vaststellen dat we de economie op een duurzame, mensvriendelijke, schone manier kunnen laten groeien. En dat is een lang en bochtig pad. Maar als je niet die, excuus voor het cliché, maar die stip op de horizon zet waar je uiteindelijk met z'n allen naartoe wilt, als het gaat om vrouw, als het gaat om een schoon milieu, als het gaat om een eerlijker verdeling enzovoort. Bijvoorbeeld heel simpel is gekeken, stel nou eens dat we belastingontduiking met z'n allen wereldwijd echt zouden kunnen aanpakken.
Oh ja, dat is ook een hele grote, ja.
20 biljoen.
Ja.
Op een wereldeconomie van 70.
Eerlijke samenleving ga je dan ook uit. Hè? Want daar ligt naar mijn beleving de kern. Als je dit soort cijfers naar voren haalt. Allereerst stel je even terugkomend op vrouwen. Dat daar een enorm economisch potentieel zit. Ga je ook een beetje van de gedachte uit dat ze op dit moment niks doen. En dat is natuurlijk niet waar. Want die vrouwen hebben allemaal een eigen aandeel in onze maatschappij. Wat ze allemaal aan het doen zijn. Dat ze met de kinderen bezig zijn. Dat ze vrijwilligerswerk doen. Dus om het even heel simpel te houden. Maar ook als je over belasting hebt, dan zeg je van ja, dat is natuurlijk een belastingontduiking is gewoon heel slecht. Dat mogen we met z'n allen niet willen. Maar tegelijkertijd is dat ook een economie op zichzelf weer. Er gebeurt wel van alles en nog wat. En je gaat er eigenlijk van uit, want daar ligt naar mijn beleving de kern. Het gaat over hoe wij met z'n allen maatschappelijk met elkaar omgaan. Wat wij acceptabel vinden, waar we met z'n allen naartoe willen. En dat vind ik wel een spannende, want hoe denk jij dan die mentaliteit te kunnen omzetten? Van eigenlijk een beetje negatief, waar we nu in zitten, een beetje hebben, naar dat we het samen doen. Hoe ga je dat dan doen? Heb je daar ook over nagedacht in jouw boek?
Ja, daar heb ik over nagedacht.
Heb je het ook opgeschreven?
Ik ben daar, ja. Ik heb een vrij fors hoofdstuk ook gewijd aan internationale samenwerking. Inderdaad, bijvoorbeeld internationale aspect hiervan.
Ja.
Je kunt vaststellen dat sinds, noemen ze dat, 1945, er een internationale samenleving, een internationale gemeenschap is ontstaan die daarvoor, voor de Tweede Wereldoorlog, totaal ondenkbaar was. Het hele mechanisme van internationale organisaties, en dat is de VN, dat is de Wereldbank, dat is de IMF, dat is de OECD, dat is de WHO, dat is de wereld, noem maar op.
Ja.
Dat hele conglomeraat van internationale organisaties waar Donald Trump zo graag op scheldt, dat het allemaal onzin is en geldverspilling, dat heeft er mede toe geleid dat wij bijvoorbeeld wereldwijd handel drijven op een manier, en ook internationaal handel drijven, die daarvoor totaal ondenkbaar was en die gefaciliteerd is, mede mogelijk is gemaakt door dat internationale stelsel van internationale organisaties. En een van de redenen, naar mijn stellige overtuiging, dat wij sinds 1945 in de meest vreedzame periode uit de wereldgeschiedenis leven, er zijn namelijk sinds 1945 geen kolossale oorlogen meer geweest, zoals die er waren, Eerste en Tweede Wereldoorlog, alle oorlogen tussen Frankrijk en Engeland.
Dat is ook te danken aan de EEG.
Dat is voor een deel, is dat echt absoluut te danken aan die internationale samenwerking. Vervolgens, even afdalend van dat mondiale internationale niveau, even helemaal naar beneden, naar jou en mijn leven, zijn we nu ook ontzettend aan het nadenken over hoe we op dat basale niveau van jij en ik in een bedrijf of in een organisatie met elkaar kunnen samenwerken. Ja. En dan kom ik even terug op het eerste voorbeeld wat ik noemde over vrouwen en die 28 biljoen die je zou kunnen toevoegen aan de wereldeconomie. En denk ook even inderdaad aan de creativiteit. Op het moment dat je vrouwen hoger opleidt, dat gaat al razendsnel. Die opleidingsniveau van vrouwen is al spectaculair gestegen.
In Nederland zijn ze al verder als dat de mannen zijn, geloof ik. Ja.
Maar op het moment dat je dat ook op individueel niveau lukt en bijvoorbeeld meer die vrouwen inzet, dan ontstaat er een samenleving waarin met elkaar samenwerken, dus niet alleen op dat mondiale, supranationale niveau,
maar ook op microniveau, zeg maar.
Maar ook op microniveau een rol gaat spelen. En dan nog even over die vrouwen. De vooruitgang is al kolossaal. En dan is het maar net, is het glas half vol of is het glas half leeg? Voor mij is het glas half vol. Ook niet meer dan half, want er moet nog ontzettend veel gebeuren. Ook in hele traditionele maatschappijen. Maar mag je nou eens één voorbeeld noemen uit een van de meest traditioneel georganiseerde delen van de wereld, het Midden-Oosten. In het hele Midden-Oosten is er op universiteiten een kolossaal en tot nu toe onoplosbaar probleem. Dat probleem is wat ze noemen daar de boy problem. En wat is de boy problem?
Ja, je maakt me nieuwsgierig.
Ik maak jou nieuwsgierig. Dat is het probleem dat de... Ik generaliseer. Het geldt voor een aantal landen en je generaliseert, want je hebt het over jonge mannen, die over het algemeen veel slechter presteren op tussen 15 en 18e in aanloop naar universiteiten dan vrouwen. En hoe komt dat? Dat is ook diezelfde structuur van die samenleving, waarbij het voor mannen, jongens, vanzelfsprekend was dat je in een bevoorrechte positie zat, dat er een aantal dingen vanzelf naar je toe kwamen en je vader is de directeur van een bank of is de manager bij een oliemaatschappij of nog waarschijnlijker is een hoge ambtenaar bij de overheid.
Ja.
En daar komen de vrouwen in beeld. En die vrouwen, die krijgen één vinger en nemen niet één hand, maar nemen beide handen. Die grijpen elke minimale kans met vol talent en volle creativiteit, nemen ze aan. Maar dan ontstaat de boy problem. Want deze jongens en meisjes melden zich aan bij de universiteit. En die moeten een toelatingsexamen doen om bij de betere universiteiten te worden aangenomen. En dan krijg je voor sommigen zeer pijnlijke wijze het boy problem. Dat die meiden, al of niet gesluierd, dat met een boerka kan me niet schelen, slagen voor die toelatingsexamens en die jongens zakken. In Oman hebben ze daar een tijdje geleden een interessante oplossing voor gevonden. Ze hebben toen de toelatingsexamens opgesplitst in twee niveaus. De makkelijke voor de jongens en de moeilijke voor de meisjes. En toen hebben ze het enigszins recht kunnen trekken. Victor Chevalier, dat is een voorbeeld waar ik zo onbedaarlijk vrolijk van word. En waarvan ik denk, dat gaat dus in allerlei opzichten, op allerlei terreinen, bij overheden, bij bedrijven, bij instellingen. Overal gaat dat in toenemende mate een rol spelen. Wat ik net noemde, die 28 biljoen die we kunnen toevoegen aan de wereldeconomie op het moment dat we vrouwen en dus ook meisjes een eerlijker, betere kans geven op ontwikkeling. Ja. A, hebben wij daar als wereld ontzettend veel belang bij, dat al die creativiteit en energie en slimmigheid goed wordt ingezet. Maar dat wordt een omwenteling die in die traditionele, naar jou en mijn oordeel, zwaar discriminerende samenlevingen, daar komt een stille revolutie, want het gaat geleidelijk, hoewel wel snel, maar toch ook wel geleidelijk. Maar het gaat die samenlevingen op een zeer fundamentele manier ondersteboven trekken. En wij zullen misschien de tijd van leven niet hebben, maar er komt een moment dat wij op 2020 terugkijken en zeggen, weet je nog dat in het Midden-Oosten de regeringsleiders en de directeuren van de oliemaatschappijen en de banken, dat waren toen mannen, weet je dat nog? En dan zeggen we tegen elkaar, misschien ook een beetje in de war intussen, Nee, dat kan ik me niet herinneren. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat de mannen daar toen de baas waren. Dat moment komt een keer voor of na onze tijd, Victor. Wat gaat gebeuren?
Het is leuk, hè, dat wij als twee mannen het daarover hebben. En een einde aan deze podcast makend. Want we zijn begonnen met de opmerking over vrouwen. Eigenlijk ging dit alleen maar over vrouwen. En we eindigen met een boy problem. Nou, goed, een mooie afsluiting kan ik niet verzinnen, Jan. Dankjewel. Graag tot de volgende Optimo Praat.